Goedemorgen allemaal. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, kijk, dat bedoel ik. Nou, u ziet het al. We mogen verder gaan met de serie en dit is de laatste. Dan gaan we de serie sluiten. Misschien komt er nog een reservegetal. Maar in ieder geval, we zijn het hele huis doorgelopen. De tabernakel. Dit is alweer deel 10. En voor de mensen die misschien niet geweest zijn, maar voor de mensen die ook geweest zijn... Toch even een herhaling. Wie heeft ze allemaal tot nu toe gehoord nog? Oké. Een paar. Oké. Je mist er wel eens een, je bent er een keer niet of ik ben er niet. Maar goed, als ik er niet ben, dan gaat het niet door. Dus. Oké, de eerste keer ging hierom, in het midden. Tabernakel was in de plaats van het midden van Israël gegeven. En God had ook gezegd, ik wil jullie redden om één ding. Om in het midden van jullie te wonen. Dat is zijn doel. Dus niet om ons te redden en gaat allemaal weer ergens heen... En ik heb geen plek. Ik wil in jullie midden wonen. Het tweede was, binnen of buiten. Je kan hier om de omheining helemaal zien. Je ziet de tabernakel. Maar ach, je gaat nooit naar binnen. En er is een poort die voor iedereen toegankelijk was. Het derde, het laatste offer. En dat had hiermee te maken. We kwamen binnenlopen hier en dan hadden we hier het brandofferaltaar. En dat verwees naar het kruis van de Heer Jezus. Je werd direct geconfronteerd met wat hij gedaan had voor onszelf. Het vierde, het wasvat. Als je door de deur gaat, kom je bij het kruis en dan kom je bij het wasvat. Het wasvat, elke keer gaan we weer terug in de woestijn hier en dan leven we in ons dagelijks leven en worden we verontreinigd. En mogen we naar het wasvat gaan en ons helemaal weer schoon laten wassen. Terugkijkend naar het altaar, er is oordeel geweest. Het vierde, dat was het heilige. We kwamen daar bij de tent, binnen... En dat was het heilige. Eindelijk mochten we ook naar binnen toe gaan. Eindelijk zeg ik, omdat het de vijfde preek was. En dan waren we alweer dik 10 weken verder, als het niet verder is. Een half jaar denk ik wel. Dan komen we iets tegen. Hier ziet u het al. De kandelaar sprak van het licht. En het liet het licht zien in het heilige. De Heer Jezus. We hadden het over de toonbroden. We hebben gesproken over het manna. Jezus zei zelf, niemand zal van het brood of alleen van de leven, je hebt het brood nodig vanuit de hemel, God zelf. We hebben het reukofferaltaar. Dat stond voor het voorhangsel. Maar heel mooi, de Hebreeënbrief laat zien dat het er eigenlijk al in staat. Dat onze gebeden tot God, Gods eer, al plaatsvinden in het heilige. En toen hadden we het over het heilige. Het voorhangsel voorbij. Daar waar de plaats is waar Gods troon staat. En dat brengt ons vanmorgen bij dit punt. En het thema van vanmorgen is de ark en het verzoendeksel. Eindelijk zijn we aangekomen bij de plaats waar God getroond is. Waar zijn troon staat. En voor we naar Gods woord gaan kijken, wil ik een zegen vragen over Gods woord. Vader, we mogen u danken, Heer, en dat doen we dan met alle vrijmoedigheid. We lopen er heel snel doorheen. Misschien brengt het herinneringen naar boven. Wat een geweldig iets, Heer, om het zo al even schematisch te zien. Dank u wel, Vader, dat wij bij u mogen binnenkomen. Dat we het voorhangsel voorbij mogen gaan. Dat we elke keer geconfronteerd worden met wat de Heer Jezus gedaan heeft voor ons. Heer, het gaat vanmorgen om u. Al de aanbidding, Heer, hoe goed we onszelf ook voelen. Het gaat om u. En dank u wel voor uw woord wat u gegeven heeft. Voor het geweldige inzicht wat u geeft in uw woord, Heer. De tabernakel waar we vanuit mogen leren. En zo vragen we zo deze zegen voor... Onszelf vanmorgen, voor de mensen die luisteren via de cd of via het internet, dat u met uw Heilige Geest, Heer, uw woord wil openen. En dat wij u mogen zien zoals u werkelijk bent. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. We willen een stuk gaan lezen uit Exodus. Exodus 25. Vers 10 tot en met 22. De opdracht om de ark te bouwen. Laat van acaciahout een ark maken. Een kist van 2,5 el lang, 1,5 el breed en 1,5 el hoog. Overtrek die met zuiver goud, zowel van binnen als van buiten. Aan de bovenkant moet je rondom een gouden sierlijst aanbrengen. Giet 4 gouden ringen en bevestig ze aan de 4 poten. 2 ringen aan elke kant van de ark. Maak draagbomen van acaciahout, verguld ze. En steek ze door de ringen aan weerszijden. Zo kan de ark gedragen worden. De draagbomen moeten in de ringen blijven, ze mogen er niet uitgehaald worden. In de ark moet je de verbondtekst leggen die ik je zal geven. Je moet ook een verzoeningsplaat maken van zuiver goud, 2,5 L lang en 1,5 L breed. Maak aan de beide uiteinden daarvan een gerub, eveneens van goud. 1 aan het ene uiteinde en 1 aan het andere uiteinde. Het moet drijfwerk zijn. De twee gerubs moeten 1 geheel met de plaat vormen. Ze moeten tegenover elkaar staan met het gezicht naar de verzoeningsplaat gekeerd. En hun vleugels moeten gespreid zijn, zodat ze zich daar beschermend over uitstrekken. Leg de verzoeningsplaat op de ark. Leg de verbondstekst die ik je zal geven in de ark. Daar zal ik je ontmoeten. En vanaf die plaats, boven de verzoeningsplaat, tussen de twee gerubs, op de ark met de verbondtekst, zal ik met je spreken en je alles zeggen wat ik van de Israëlieten verlang. Nog één tekst uit Hebreeën 4, op het Hebreeën 9, vers 4. Daar staan het vergulde reukofferaltaar en de ark van het verbond die langs alle zijden met goud overtrokken is en waarin zich de vergulde kruik met het manna, Aarons staf die gebloeid heeft en de platen met de verbondstekst bevinden. Daarop staan de gerubs als teken van Gods majesteit. Zij bedekken de verzoeningsplaat met hun schaduw. Op dit alles kunnen we nu niet in detail ingaan, zeggen ze in de Hebreeënbrief. Nou, wij wel. De Hebreeënbrief spreekt over de tabernakel en over allerlei details. Maar dan meer op de hoge priester gerelateerd. En dan zie je ook Paulus, waarschijnlijk is Paulus het, die zegt dan ook, hier kunnen we niet op ingaan. Nou, daar hebben we het Oude Testament voor. Hij gaat er niet op in, wij vanmorgen wel. We hebben een aantal dingen gezien. Nou, we gaan kijken vanmorgen hierna naar de ark. We gaan kijken naar de troon van genade en het verzoendeksel. 3 dingen. En het eerste wat we tegenkomen is dit. Ik loop het heel snel langs om u een beeld te geven, want ik denk dat het belangrijk is. Het voorhangsel, dan kom je binnen. We hebben het heilige. Dat is de plaats waar we gezien hebben, waar de kandelaar staat, de tafel en brood en het brandofferaltaar. Dat is de plek waar de priesters dienst hebben. Hier hangt het voorhangsel, daar hebben we het over gehad. Het voorhangsel van het heilige der heiligen. Daar mochten we voorbij gaan. Door wie? Door wie? Dankjewel. Ja, ik wil het even goed duidelijk horen. Door de Heer Jezus. En dan komen we in het heilige der heiligen. Heel veel mensen weten wel dat die ark er staat, maar hij heeft wel een betekenis. Want daar gaat het vanmorgen over. Over de ark. Over zijn verbondsdeksel. Heel dit verhaal zijn we doorgelopen en voor een aantal mensen hebben bekend. Nieuwe dingen. Mooie dingen. Die zeggen, oh, dat wist ik niet. Maar het gaat hierom. De weg is vrij naar de ark. De ark. De ark van het verbond. Laat van acaciahout een ark maken, een kist van 2,5 L lang, 1,5 L breed en 1,5 L hoog. Weet je wat interessant is van de Bijbel? Dat het radicaal anders is als wij mensen. Als wij een huis beginnen te bouwen, dan beginnen wij met een tekening en dan beginnen wij met een fundament. En dan leggen we het fundament neer, dat kan je zien in de stad, hè? Als je naar de Bas van de Heide gaat. Zijn ze volop aan het bouwen. Gaan ze eens graven, storten ze een zootje beton, heipalen, fundament, enzovoort, enzovoort. En langzaam komen de muren en dan gaan ze steeds verder. God geeft in zijn woord aan Mozes door hoe de tabernakel eruit moet zien. En hij begint bij de ark. Wij zijn de omgekeerde weg gegaan. Wij zijn vanaf de menskant gaan kijken naar God toe. En dan kom je eerst tegen van wat hij gedaan heeft voor ons. En dan zie je een tabernakel en dan mag je steeds meer naar binnen gaan en dan mag je God ontdekken. God zie je totaal anders. God geeft zijn tabernakel. Hij begint met de ark. Dus we beginnen eigenlijk met het einde. Hij laat zien van dit is mijn troon. Hier gaat het erom. En vanuit die troon gaat hij steeds verder. Gaat hij naar het heilige, gaat hij naar het heilige, naar het heilige. Komt hij bij het brandoffer. Dan stapt hij steeds verder naar de mens toe. Dat vind ik al zoiets fantastisch. God begint bij zichzelf. En ik denk dat het de sleutel is van vanmorgen. Wij zijn zo vaak met onszelf bezig. Zo vaak. Al is het al niet onze zegeningen die we eigenlijk willen, dan is het onze ellende wel. Ik zeg niet dat het niet goed is. Maar alles begint met God. En al je zegening en al je ellende en al je moeite mag je bij hem brengen. De afmetingen van de ark. Ik noem een aantal details weer, gewoon om een beetje het beeld te plaatsen. 2,5 L is ongeveer 1,25 meter. Dus de ark was ongeveer zo'n kistje. 75 centimeter hoog, nou dat is zoiets, en breed. Heel klein kistje, een dekenkist misschien, zeg ik even oneerbiedig. Maar sommige mensen hebben het idee dat een gigantisch ding staat en 5, 6 priesters moet sjouwen. Nou, daar waren er 4. Draagarmen en ze konden hem dragen. Hij is gemaakt van acaciahout, zoals bijna alles in de tabernakel. Acaciahout, een ruwe boom is dat. Een harde houtsoort. Bomen met diepe wortels. En daar is ook de wanden van heel de tabernakel van gebouwd. We hebben dat al eerder gezien. De Septuagint, dat is een Griekse vertaling van het Oude Testament, die zegt onvergankelijk hout. Goede kwaliteit. Beeld van de mens. Herinnert u zich nog al die planken die in de tabernakel waren? Beeld van de mens. Die stonden op zilveren voeten en werden met goud bekleed. Komt er later nog op terug. Maar dit is het beeld van het mens van de Heer Jezus. En overtrokken met goud, met goddelijkheid. Dat is dat kist. Die staat daar. Maar er zit namelijk iets in die kist. En daar gaan we naar kijken. Er zitten 2 stenen platen in de kist. Dat zijn de wetten van Mozes. We lezen dat ook in Exodus, de stenen platen beloofd. Hij zegt het ook, de verbondsluiting, de 10 geboden, wordt er verteld. En op het moment dat Mozes op de Sinaïberg is, krijgt hij alles te horen. De 10 geboden, maar ook het hele verhaal van de tabernakel. En die 10 geboden zitten in de ark, op die plaats. Achter het tweede voorhangsel, zegt Hebreeën, bevindt zich de tent die het allerheiligste genoemd wordt. Daar staat het vergulde reukofferaltaar en de ark van het verbond, die langs alle zijden met goud overtrokken is en waarin zich de gevulde kruik met manna, gaan we nog naar kijken, Aarons staf ook, en de platen met de verbondtekst bevinden. Gods wet, de 10 geboden. Romeinen 7, vers 7, weet je wat u zegt? Die zegt tegen ons, de wet zorgt ervoor dat wij bewust worden van zonde. Die wet die er is, die in sommige gemeenten nog voorgelezen worden, en waar ik nog echt waardering voor kan hebben, dat je denkt van, laat het maar eens zien als een spiegel, wat voor zij motivaties ook hebben, maar lees er maar voor. Wij kunnen daar niet aan voldoen. Dan kom je in één keer kijken in een spiegel en denk je, ik kan helemaal niets. Ik ben helemaal niets. Die wet die veroordeelt mij. Omdat alles wat ik doe en ik kijk naar de wet, ik kan het niet. De wet. Heel veel christenen gaan er nu nog steeds onder gebukt. Ik kan het niet. En wat een heerlijk getuigenis mogen wij dan net horen. Ik ben een parel in Gods hand. Ik ben een kind van God. Het is goed met mij. Amen. En toch lopen we terug in die woestijn en lopen we met een wet in ons hart. Voldoen we niet voor onze partner? Voldoen we niet voor onze kinderen? Voldoen we niet voor onze gemeente? Voldoen we niet voor wat we doen hier in de gemeente? En we hebben een bepaalde maatstaf op onszelf gelegd en we leven onder een wet. U zult zeggen, ja, maar dat is niet de 10 geboden. Dat klopt, maar het is nog wel steeds een wet. En dat is niet de bedoeling. De Psalm 37 vers 31 zegt dit. Hij, de Heer Jezus, draagt de wet van God in zijn hart en zijn voeten struikelen niet. Psalm 40 vers 9 zegt dit. Ik ben gekomen om uw wil te doen, mijn God. Dat vang ik. Diep in mij koester ik uw wet. De Heer Jezus was geboren onder diezelfde wet. Die was geboren onder diezelfde regels en zondigde niet. Ik zat daar gisteren echt over te denken. En dat frustreerde mij een beetje. Dat ik denk van, Heer, hoe kan dat nou? U bent mens en ik faal. Keer op keer. En u houdt alles. Ja, dan kijk je naar zijn mensheid. En dat mag. Maar dan ga je door en dan denk je van, Heer, u was ook God. In zijn mensheid, hè, laten we dat wel even heel duidelijk zeggen. In zijn mensheid zondigde hij niet. En tegelijkertijd nam hij in de mensheid het lijden op zich en volbracht alles. En dat geeft weer hoop. Het is iets ongelooflijks om voor te stellen, maar het is wel zo. Galaten 4 vers 4 zegt dit. Maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet. De Heer Jezus had diezelfde wet als maatstaf en hield die maatstaf. Onvoorstelbaar. Tot het lijden toe zei hij, ik wil uw wil doen. Met één doel. Galaten 4 vers 5. Maar gezonden om ons vrij te kopen. De Heer Jezus kwam naar deze aarde om ons vrij te kopen hiervan. Want ik heb de hele tekst nog niet gelezen. Galaten 5, zegt 4 vers 5. Maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet. Hij heeft u vrijgekocht van de wet. Het is hier zoveel keer gezegd. We preken het, we preken de genade. En ook vandaag weer. U bent gered als u Jezus belijdt met uw mond en gelooft dat hij uw redder en behouder is. En dan komen de vruchten en dan komen we allemaal, dan krijgen we het christelijk leven. Dan krijgen we het discipelschap. Opdat we zijn kinderen zouden worden, staat erachter. En daarom mogen wij zeggen, Abba Vader. Onvoorstelbaar. We gaan er zo meteen onder terugkijken. Deze wet ligt in Gods ark. Dus de wet heeft al afgedaan, maar het heeft nog steeds een plek. Het is nog steeds op de plaats van God. Heel veel evangelische christenen, wet hebben we niks mee te maken. De wet is er nog steeds. U bent alleen vrijgekocht van die wet. Dat wil niet zeggen dat de wet weg is. Die is er nog steeds. Maar wij zijn vrij onder die wet. En dat is cruciaal. Het tweede wat erin zit is dit, het manna. Er zit een gouden kruik met manna. Manna betekent in Hebreeuws, wat is dat? Wat is dat? Kan je je voorstellen? Je komt je tent 's morgens uit. Hé, wat is dat nou? En dan ligt er allemaal manna. Hé, manna. Manna, wat is dat? Het was een poeder. En het, de psalmen zeggen in psalm 78, 25, het is brood van de engelen. Mooi, het komt letterlijk uit de hemel. Mozes krijgt een opdracht, de Heer heeft het volgende bevolen. Exodus 16. Leg die op de plaats waar de Heer wordt vereerd. En dan moest hij namelijk een volle omer manna in een kruik doen en op de plaats leggen waar de Heer werd geëerd. Dat was in de ontmoetingstent en later was dat in de ark. Waarom gebeurde dat? Ik denk dat manna heel duidelijk laat zien dat God onze voorziener is. Elke dag werd het manna gebracht. Elke dag, ze mochten het voor één dag pakken. Niet voor de hele week, zo zijn wij, hè? We zijn weer 2, 3 keer in de kerk geweest, dan kunnen we 4, 5 keer niet. Ik zeg niet met een wet, je moet elke week er zijn. Maar het woord in Hebreeën zegt ook, verzuim de samenkomst ook niet. Dat is ook het woord van God. Omdat we hier binnen die houten balken, die verguld zijn met goud, daar de ark geplaatst is. Dit is de plaats waar we God op zijn sterkst kunnen ontmoeten. Heeft u het gemerkt in de aanbidding? En natuurlijk is er ook een plek voor onszelf. In onze eigen binnenkamer. Want we hebben de Heilige Geest. Maar de gemeente heeft een hele krachtige positie in deze wereld. Het is de bruid van Christus. Hoe gaan we daarmee om? Elke dag weer. Wit. Manna was wit. En ze zeggen wel eens, dat spreekt van de zuiverheid van de Heer Jezus Christus. Het was zoet als honing. En dat spreekt over de heerlijkheid. Zuiver brood. Zoet. En als er één ding waar we van houden, is het zoetigheid. De moedermelk is al zoet. Direct. Kinderen houden van zoetigheid. Mensen ook, ouderen ook. En dat even door te trekken. Hoe is het goed om bij God zelf te zijn, om bij de Heer Jezus. Het manna elke dag weer tot ons te nemen. Via zijn woord. Via muziek. Via elkaar. Of via de stilte. Welke vorm bij u past. Maar het heeft wel een plek in de ark. Voor God is het belangrijk. Voor God is het zien van, het moet bij mij zijn. Op mijn troon, onder mijn troon. Het derde wat erin zit, is een houten staf. Het is moeilijk te zien hier. Er staat hier, Aaron staat erin geschreven. In het Hebreeuws wel. Want wat gebeurde er namelijk? Er lag namelijk de staf van Aaron in. Korach de Leviet, Datan en Abiram uit de stam van Ruben kwamen in opstand tegen Mozes. Eigenlijk tegen God. Maar dat kan je lezen in nummer 16. Zij beschuldigden Mozes en Aaron dat ze zich een positie toe-eigenden die hen niet toekwam. En eigenlijk zeiden ze, van, jullie doen nog wel dienst allemaal in het heiligdom, maar dat mogen wij ook. Wie denk je eigenlijk wel dat je bent? en God greep daarin. Zij beweerden namelijk dat iedereen maar zomaar in de tempel kon komen, in de tabernakel, in de tent. En God greep geweldig in. En Korach en al zijn aanhangers verdwenen in een opengesperde aarde en de aarde sloot zich. Wat een gigantisch oordeel werd er uitgesproken. Maar God deed nog iets. Hij zei namelijk, laat er 12 mannen komen en laat er die een staf neerleggen. En op elke staf werd een naam gezet van de stam. Ik heb nu even Aaron gedaan, dat naar Aaron ging. Het is de stam van Levi. En die werd daar neergelegd en de volgende morgen kwamen ze terug, werd voor Gods troon neergelegd in de ontmoetingstent. En de volgende morgen was er dit gebeurd met het staf van Aaron. Hij was uitgebloeid. Bloesem zat eraan. Bladeren zaten eraan, dadels zaten er, amandelen zaten eraan. God liet heel duidelijk zien dat de stam Levi Aaron uitgekozen was om hoge priester te zijn. Dode takken, voor het aangezicht van God neergelegd. Weet u, als we een levende stok in de grond plaatsen, dan zal de aarde het leven in de stok gaan voeden. Dat heb je bij sommige planten, hè? Dat kun je afbreken of afknippen en er zit er nog echt leven in. Die zet je in de aarde en dan reageert dat en dan schiet dat wortel. Maar als je een dode stok in de grond zet, dan is het afgelopen. Dan gaat hij rotten. Hier was een dode stok, die wordt neergelegd en het gaat bloeien. En we mogen misschien hieruit zien dat er leven is na de dood. En door wie? Door de Heer Jezus Christus zelf. We hebben het tweede keer al gezien toen het voorhangsel voorbij gegaan. Wie was onze hoge priester? Wie was onze hoge priester? De Heer Jezus. Een symbool van dat er maar eentje is die het waard is om daar naartoe te komen. God heeft zijn zoon gegeven. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen. De enige waarachtige God en hem die u gezonden heeft. Jezus Christus. Deze drie dingen liggen erin. Als getuigenis van het verleden. Als herinnering voor nu. En dat brengt ons bij het volgende. De troon van genade. Het is heel mooi om te zien, want als we de Hebreeënbrief lezen in Hebreeën 4 vers 16. Misschien heeft u hem nog open liggen daar. Dan kunt u daar lezen, want er wordt namelijk gesproken over de ark. De ark wordt namelijk op verschillende manieren besproken en ook benoemd. Maar hij wordt in vers 16 in hoofdstuk 4, staat er dit. Laten wij dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadigde. De Nieuwe Statenvertaling zegt de troon van de genade. Het is een genadetroon. Maar dat kan ook niet anders, want als je binnen de tabernakel komt, ga je het brandoffer voorbij, je bent gered, je gaat het wasvat voorbij, je mag je zonde reinigen, je gaat voorbij, je mag het licht bedienen, het brood, het is allemaal genade. Dus het is de troon van genade, want daarom mocht je binnenkomen. De hoge priester brengt je binnen. Deze week krijgen wij een nieuwe koning. Een aardse koning. Toch? Willem-Alexander. Stel u voor dat hij zegt van ik ben dadelijk ingekroond. Of wat is het? Hoe zeg je dat nou? Hij wordt alleen een handtekening moet hij zeggen. Hij krijgt geen kroon. Maar hij is koning en die zegt van joh, jij mag bij mij binnenkomen. Jij mag met mij eten. Jij mag aan mijn tafel zitten en niemand anders. En heren, natuurlijk, Maxima is er ook bij. Maar jij mag bij mij komen. Dat is toch uniek? Laat me eerlijk wezen. Het stelt helemaal niets voor in het vergelijken als we het echt over hebben over God. Zijn genadetroon. Willem-Alexander heeft absoluut de macht niet om allerlei dingen te doen. Hij kan niet zeggen van, nou René, je zit nou bij me, joh, fijn joh. Jij hebt nooit meer belasting te betalen. Geregeld. Is goed met je. Auto kan je gewoon gaan halen, hoef je geen belasting meer te hoeven betalen. Regel ik. Geregeld voor je. Een huis in het buitenland, zeg maar welk huis. Regel ik. De regering doet alles voor jou. Regel ik voor je. Kan dat? Hij heeft de macht nog geen eens. Kan niet. Hij heeft zich gehouden aan wetten. Hij heeft zich gehouden aan plichten. Hij kan ook niet doen als ik daar kom en ik heb daar allemaal foute dingen gedaan. Of er komt een crimineel bij me en zeg, joh, ik maak alles goed. Ja, strafblad. Joh, jij kan gewoon lekker naar huis gaan. Geen enkel probleem. Strafblad, wist ik. Kan hij niet. Oh, je zit nog in de gevangenis. Je hoeft niet meer terug, joh. Ben je gek? Regel ik. Kan die niet. Hij is gebonden aan de aardse wetten. Maar wij hebben een koning. Wij hebben al een koning. Ongeacht een koningin of een koning hier op aarde. En die koning is gezeten op de genadetroon. En dat is zo heerlijk om te weten. De ark heeft verschillende namen. De ark van de Heer. We zien hem dan als God, als verbondsgod. De heilige ark. De voetbank van Gods voeten. De ark van de Heer van de hele aarde. De ark van het verbond van de Heer die tussen de cherubs woont. De heerlijkheid of eer van Israël. God die getroond is op zijn genadezetel. Romeinen 3 vers 21 leert ons dit. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan alle die in Jezus Christus geloven. Er is geen onderscheid. En waarom zeg ik dat? Nou, dat heeft hiermee te maken. Die wet zit nog steeds in die kist. Maar dat brengt ons wel bij het verzoendeksel. Die kist heeft een deksel. En die wordt specifiek genoemd. We hebben het gelezen. Maak een verzoendeksel. Maak hem zo en zo groot. Zet er twee cherubs op. En alles wordt uitgelegd. En die moet erop. Het is een dichte kist. En het is heel mooi. Want je kan het zo zien. Het verzoendeksel sluit als het ware de wet af. De wet is nog steeds vanuit God gezien waardevol. Maar voor ons is die afgeslopen. Het is een verzoendeksel. In het Hebreeuws betekent het kaporet. Kaporet heet het. En het komt van het woord kapar dat goed maken betekent. Goed maken, dat is de grondbetekenis. Verzoening doen. De grondbetekenis van verzoenen is bedekken. Ook wel vertaald met bestrijken. Noach gebruikt het woord om zijn hele ark, helemaal ook weer een ark, maar heel zijn ark met pek te bestrijken. Daar kunnen we ook een heel mooie dingen uit leren. De Septuaginta, Griekse vertaling van het Oude Testament, die zegt dit. Hilasterion, zegt hij. Gunstig stemmen. Tevreden gesteld worden. Genadig gestemd zijn. De wet die er ligt. Stel dat die kist open is. Wij komen helemaal door de tabernakel en we komen daar. We worden keihard geconfronteerd met de wet. En dat gebeurt bij heel veel kinderen, bij christenen, bij kinderen van God. Oh, de wet. En in het bijzijn van God slaan we compleet dicht. Durven we niet te kijken. Doe, geef er even God. Dat is die zeker. Hij is zeker een heilig God. Maar we worden geconfronteerd met de wet. Maar dat doet God helemaal niet. Hij zegt, ik heb een verzoendeksel. En ik doe hem op de wet. Sterker, ik doe dit voor je. Ik sluit hem helemaal in. Jij ziet geen wet meer. Jij ziet helemaal niets meer. Er is geen veroordeling. Je bent geheiligd. Je bent gerechtvaardigd. Weet u me nog, kunt u het nog herinneren? In een hele het heilige is ook helemaal geen zilver te vinden. Zilver spreekt van oordeel. Oordeel wat geweest was. Oordeel en rechtvaardigheid. Weet je, dat zit een beetje door elkaar met koper. Niks, alles is goud. Je bent een kind van God. De twee stenen die de platen aanklaagt, die de mens aanklaagt, worden door het verzoendeksel bedekt. Johannes 1 vers 17 leert ons dit. Want de wet is door Mozes gegeven, letterlijk. Israël, hier heb je de wet. De genade en de waarheid zijn door de Heer Jezus Christus gekomen. Kent u die waarheid nog in uw eigen leven? Want dit kan heel mooi zijn, hè, dat u dadelijk aan de koffie zit. Mooi, hè, die tabernakel. Jongens, wat een schitterend. Maar kent u die waarheid in uw leven? Dat is de praktijk. En dan komt het tweede. Want dat zegt 1 Johannes 17. Kent u ook die genade? Heel groot verschil. Je kan uit waarheid... Ja, dat is zo. Maar je hebt ook de genade dat je zegt van... Maar ik ken de genade. Ik sluit er weer aan een getuigenis bij. Dat je werkelijk denkt, ik mag hier zijn. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden. Zijn zoon heeft hij gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. 1 Johannes 2 vers 2. 1 Johannes 4 vers 10. Hebreeën 9 vers 12. Zo heeft hij een eeuwige verlossing gebracht. Als u nu hier zit en u weet dat Jezus voor u gestorven is. En u belijdt dat Jezus voor u gestorven is. En u belijdt dat hij koning is over uw leven. Heer. En u voelt u aangeklaagd. Dan kan het een aantal redenen zijn. Het kan terecht zijn. Dat het letterlijk terecht aangeklaagd is dat de Heilige Geest zegt. Maar dit klopt niet. Hoe kan het dat jij het wasvat voorbijgelopen bent zonder je te wassen? Hoe kan jij hier bij mij, God, bij mijn troon komen? Bij mijn genadetroon, met vieze kleren, met vieze handen uit de wereld. Terwijl je weet, ik bied jou aan, ik wil je reinigen. Dat is Gods geest. Die zegt, laat je wassen, kom terug. En de hoge priester zegt, kom, laat je wassen. En ik maak je rein. Het kan ook de vijand zijn, denk jij nou werkelijk? Jij staat daar nou wel tussen al die heiligen, maar denk jij dat je zo heilig bent? En dan laat een beeld zien dat je niet... Het is allemaal leugens. Alleen u kan daar een antwoord op geven. Wat daar gebeurt op die ark is gigantisch. Eén keer per jaar komt er een hoge priester binnen en sprenkelt bloed op de deksel. Daar staan twee gerubs met de armen naar elkaar. Of met zijn vleugels eroverheen en met het gezicht naar een verzoendeksel. Weet je wat fantastisch is? Voor ons dan, dat wij het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus kunnen begrijpen. Dat kunnen wij begrijpen, de engelen niet. De profeten in de oudheid praten erover, maar wisten er helemaal niet wat ging gebeuren. Ze schreven erover, maar wisten niet wat er zou gebeuren. 1 Petrus 1 vers 12 zegt dit. Er werd hun... De profeet en al de mensen uit het Oude Testament geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was, maar voor u. En nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de Heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. Ze snappen het niet. Wat hebben die mensen? We zijn nu onder de engelen gesteld, maar eens worden wij boven de engelen gesteld. Zij zien het bloed, ze denken van, God is hier en ze beschermen zijn heiligheid. Want dat zijn de engelen die altijd met oordeel komen. Maar ze staan op het deksel en ze zien het bloed en ze hoeven geen oordeel, want er is oordeel gebracht op de Heer Jezus Christus zelf. Elke keer als we komen bij die ark, zien we misschien de druppels nog zitten. Zien we met respect gesproken de vlekken erop zitten. En hebben we maar één houding. Het gaat niet om ons. Hoeveel mensen komen niet naar God toe? Heer, ik wil stille tijd. Met in het diepste motief in ons hart. Heer, ik wil dat u mijn kinderen terughaalt naar het geloof. Heer, ik kom naar u toe. En met het diepste in je hart zeg je, Heer, ik zoek een baan. En het diepste in je hart zeg je, Heer, geef me een partner. Je gebruikt hem eigenlijk puur voor je eigen agenda. Is het erg? Nee. Alles wat we op ons hart hebben, mogen we bij God brengen. Alles. Het is helemaal niet erg. Maar het eerste waar het mee begint, is God zelf. En dat is iets waar ik mee worstel. Ik ga het niet in de preek tegen u, ik preek ook tegen mezelf. Dit is nou letterlijk iets waar ik mee worstel. Dat is de strijd die we hebben met de aarde die we hier meemaken in de wereld. Dat je inderdaad naar Gods plek wil komen en dat je altijd motivaties hebt. En dan zeg ik, Heer, hier ben ik. Wilt u mijn hart doorgronden? En het gaat om die houding. Dan heb je nog steeds die vragen die ik daarnet opnoemd. En dan is er nog steeds dat je zegt, hier heeft u al mijn verlangen. Want dat is ook de plek, dat mag. Dat mag. Maar in de eerste instantie gaat het om God zelf. En dat kunnen we niet oproepen. Dat kunnen we niet vragen. Maar waar staat u? Ja, dat kunnen we wel vragen, zo moet ik zeggen. Dat kunnen we niet oproepen. Dat kunnen we vragen. Heer, wilt u me daarvan helpen, Heer, dat u mag zien? En dan komt er een moment dat de rust die alle harten en gedachten tevreden stelt. Filippenzen. En dan geeft hij die vrede. En dan breng je, Heer, hier heeft u het. En weet je wat er dan gebeurt? Dan laten we het los. Dan laten we het los. En dan zeggen we, het ligt op de plek waar het hoort. En de volgende morgen lopen we in die woestijn en dan komen we weer terug. En zeggen, Heer, hier heeft u het weer. En de volgende dag komen we weer terug en dan zeggen we, Heer, hier heeft u het weer. En sommigen zullen merken, ik heb rust. Het ligt daar op de plek wat moet zijn. Waar staat u in de tabernakel? Welke plek blijft u wel eens haperen? Het heilige lopen we vaak heel snel door, hè? En dat is ook wel, dat gaat allemaal om de Heer Jezus. De grootste struikelpunt is ten eerste de brandofferaltaar. Zijn we voorbij het kruis gegaan? Als dat niet zo is, dan vraag ik u vanmorgen, ga niet naar huis, kom naar ons toe en dan gaan we erover praten. Dat is de eeuwige verlossing. Staat u bij het wasvat? Was gemaakt van spiegels. Spiegels van die mensen die ik daarnet zei. Van Korach. Die zegt van, ik wil priesterdienst doen. Die kwamen namelijk met schalen om dienst te doen in de tempel. En ze werden weggevaagd. En we kijken naar het wasvat en we lopen er voorbij. Misschien, misschien niet. En misschien laten we ons wel wassen. De vraag is vanmorgen dit. U kent misschien de Heer Jezus al 30 jaar, 40, misschien 1 jaar. Vul maar in. Maar zijn wij bereid om die weg elke dag te gaan? En eigenlijk de kern is dit. Zijn we echt bereid om op ons knieën te gaan en te zeggen, Heer, u krijgt alles, het draait niet om mij. Hoe jong je ook bent. Want het is heel makkelijk om bepaalde dingen te doen, 2 werelden leven. Maar hoe oud je ook bent, want het is heel makkelijk om in 2 werelden te leven. Het gaat niet om mij. Hebreeën 4 vers 16 en daar eindig ik mee. Laten wij dan zonder schroom naderen tot de troon van genade. Waarom mochten wij zonder schroom naderen? Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben die in de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Het wordt ons weggeroofd. Het wordt ons weggenomen. We moeten vasthouden aan dat wat we belijden. Want de hoge priester die wij hebben is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Gezien zijn mensheid met dit verschil, dat hij niet vervallen is in zonde. Laten wij dus zonder schroom naderen tot de troon van de genade, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. De ark en zijn verzoendeksel. Ik wil vragen of u zelf antwoord wil geven naar God. Waar staat u stil? Waar heeft u moeite mee? Welk aspect van heel de tabernakel komt elke keer terug? Dan is het misschien nu de gelegenheid dat u doorgaat en dat u voor die troon staat. Denkbeeldig in die kist, in die ark zit de wet. Geldt niet meer voor mij. Ik ben een kind. En dat je zegt van, hier ben ik. Heer, ik heb moeite met en we leggen het neer. Laat een tijd van gebed nemen, gewoon een minuut in stilte. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor wie u bent, God. Dank u wel dat we naar binnen mogen gaan. Brandoffer voorbij. Dank u wel, Heer Jezus, dat u gestorven bent aan het kruis voor onze zonden. Komen bij het wasvat, Heer, dank u wel dat u getrouw bent, Heer, als wij onze zonden belijden. Bent u getrouw en rechtvaardig en vergeeft ons van alle ongerechtigheid. Dank u wel, Heer Jezus Christus. In het heilige doorgaan, Heer, en we zien het lamp. God, dank u wel dat u uw licht gezonden heeft, Heer Jezus. En dat u met uw licht schijnt, Heer, op het geweldige brood wat er ligt. Op de tafel, dat we gemeenschap met u mogen hebben. Dank u wel, Heer Jezus, dat we het avondmaal mogen breken, Heer. En dat we na mogen denken, Heer, over wat u gedaan heeft. Maar ook elke dag met uw woord bezig zijn, ons voeden. Want wij leven niet van brood alleen. Dank u wel, Heer Jezus, dat onze gebeden niet vergeef zijn. Dat alle dingen die we uitspreken, Heer, bij het brandofferaltaar, tot uw troon opstijgen. Dat er geen voorhangsel meer hangt. Dank u wel, Heer Jezus, dat u hem doorgegaan bent. dat nu het brandofferaltaar in het heilige staan, daar waar we op de knieën vallen voor de ark, voor de troon van genade. Dank u wel, God, voor wat u gedaan heeft. Heilig, heilig, heilig bent u. Heere God, dit is de plek waar we onszelf willen vernieuwen. Dit is de plek waar we ons leven in uw handen leggen. Het gaat niet om ons, het gaat om u. Vul ons met uw geest. Want we moeten ook weer het dagelijks leven in, Heer. We moeten weer terug van deze plaats en dan gewoon de woestijn in ons werk doen. Contact hebben met mensen. Maar wat een heerlijkheid, Heer. Als ik om me heen kijk en ik zie het hout verguld van goud. Ik zie mijn broers en zussen, gerechtvaardigd in Christus, staan op het fundament van de genade. Heer, ik voel me uitgetrokken boven al de ellende. Maar ik moet dadelijk weer gaan. Zegen mij, Heer. Zegen me met broers en zussen die me kunnen steunen deze komende week. Zegen mij, Heer, dat ik tot zegen mag zijn om anderen, dat ik ze ook deze weg mag laten bewandelen. Zodat ze bij u kunnen komen. Ik ben een kind van God. Heilig, heilig, heilig is uw naam. Heer, we bidden dit, Heer, in beeldspraak. Om u de eer en glorie te geven, Heer, over ons leven. We belijden dat u koning en heer bent over ons leven. En we brengen alles, Heer, voor uw troon. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.